Naar het volgende agendapunt. En dat is het minimabeleid. En daar hebben we een inspreker voor vanavond.
Als ik gesproken heb van de tekst.
Oké. Ik moet u even vanuit de griffie melden dat zodra onze inspreker gesproken heeft. En dat is meneer Rintel. Dan komt ook op IBAPS zijn bijdrage. Ik denk dat u redelijk bekend bent met de gang van zaken. U hebt 5 minuten om uw bijdrage te leveren. Gaat uw gang.
Oké, voorzitter, commissie. Paul Rintel, inwoner van de gemeente Hilversum. Ik ben hier om in te spreken over het voorliggend minimabeleidsplan. Doen wat nodig is zodat je mee kunt doen. Ik wil 2 dingen uit dat plan onder uw aandacht brengen. De collectieve zorgverzekering en de gevolgen van verkeerd omgaan met toeslagen. De collectieve zorgverzekering. Ik heb het beleidsplan gelezen en ik kan nergens zien wat de gemeente precies van plan is met de collectieve zorgverzekering. Het enige wat ik lees is dat er op pagina 24 dat er een aanbesteding loopt en dat de toekenning ongewijzigd blijft. Mijn ervaring met de verzekering is goed. De huidige verzekering biedt veel voordelen. Het scheelt echt voor een minima zo €60 per maand aan kosten. En toch is de dekking zeer uitgebreid. Het eigen risico is volledig afgedekt. Een gedeelte van de WMO-bijdrage wordt vergoed. Het pakket wat is aangeboden is gewoon goed. Ook in vergelijking met omliggende gemeenten. Om een bewindvoerder die ik recent gesproken heb te citeren. Jullie hebben hier in Hilversum echt goede voorzieningen. Uit het beleidsplan kan ik niet opmaken wat er in de aanbesteding is opgenomen. Of de voorzieningen gelijk blijven, et cetera, et cetera. Ik zou graag weten hoe dit eruit ziet. Mijn advies is dan ook aan de commissie en de raadsleden. Houd dit in de gaten. Ik denk zelf dat het belangrijk is als de gemeente de komende jaren eenzelfde voorziening blijft aanbieden. Punt 2, gevolgen van toeslagen, verkeerd omgaan met toeslagen. Het is bij de schuldhulpverlening natuurlijk ook wel even aan de orde gekomen. Toeslagen worden vooruit uitbetaald door de Belastingdienst, waarna achteraf de rekening volgt. Inkomsten gedurende een jaar kunnen van grote invloed zijn op deze toeslagen, met als gevolg dat burgers die dat niet zelf goed kunnen bijhouden voor grote verrassingen kunnen komen te staan na een jaar tijd. Het advies is dan ook, zorg voor ondersteuning, dat mensen gewoon kunnen inzien een paar keer per jaar van, lopen mijn toeslagen nog gelijk met waar ik recht op heb. Dat wou ik u dus meegeven. Bedankt. Ja.
Dank u wel voor het inspreken. Zijn er op dit moment vragen aan de inspreker, meneer Jaarsma, D66?
Nee. Meneer Rintel, bent u lid van een politieke partij en vervult u daar een bestuursfunctie? Zo ja, welke?
Ja, dat klopt, meneer Jaarsma. Ik ben lid van de SP. Ik ben daar algemeen bestuurslid. Ik spreek hier op dit moment niet als algemeen bestuurslid. Ik spreek ook niet namens de SP. Ik spreek als inwoner van Hilversum die betrokken is bij mensen die het moeilijk hebben.
Ja, goed. Dank voor uw andere vragen nog aan meneer Rintel op dit moment? Nee? Goed, als u uw microfoon uit zou willen zetten, dan kunnen er maar een paar aan tegelijk. Dank u wel daarvoor. Wie mag het woord geven in de eerste termijn? Ja, meneer Poels, GroenLinks. Ja, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is altijd kritisch geweest op het huidige minimabeleid. We vonden het niet toegankelijk genoeg. Door de vele en vele regelingen zag je door de bomen het bos niet meer. En het afwisselend gebruiken van 100%, 110%, 120% van het minimumloon maakt het allemaal nog onoverzichtelijker. In het nieuwe beleid is het aantal regelingen teruggebracht. Er wordt gewerkt met maatwerk. Er wordt 1 tarief gehanteerd van 130% van het minimumloon. En er komt de stadspas, tot onze grote vreugde, die het minimabeleid toegankelijker moet gaan maken. Allemaal hele mooie ontwikkelingen. Maar er kleven hier ook risico's aan. Want wat is maatwerk nou eigenlijk? En wanneer doe je dat goed? En hoe zorg je dat, hoe zorg je voor de rechtmatigheid van je processen? Dat zijn dingen die ons zorgen baren. Want wij willen absoluut niet dat de mensen tussen wal en schip vallen. En vragen ons af hoe je dat in maatwerk kan borgen. Daarnaast, en het lijkt een beetje een trend, want we zaten er net ook al op. Ook hier, in dit stuk, zit een besparing. En ook hier denk ik weer van ja, als we het toegankelijker gaan maken, dan komen er toch juist meer mensen die steunen. Op de gemeente, er kunnen meer mensen meedoen omdat het tarief omhoog gaat naar 130. Hoe kan het dan dat we ook hier weer gaan bezuinigen? Daar wil ik bij laten.
Ik dank u wel. De heer Van Voorn, een reactie op de heer Poels of wilt u bijdragen? Nee. Een reactie op de heer Poels. U krijgt een vraag.
Nou, ik ben het eigenlijk wel met de heer Poels eens dat je ziet op dat deze twee terreinen waar je eigenlijk meer wilt doen, dat het een beetje onlogisch is om besparingen in te boeken. En u geeft dat ook aan. Maar wat gaat u dan doen? U bent onderdeel van het college. Gaat u tijdens de kadernota bijvoorbeeld een motie indienen om extra geld vrij te spelen? Of blijft het bij een opmerking en nou, zien we over 2 jaar verder en hoe het verlopen is? Dus ik ben even benieuwd van wat is de waarde van zo'n opmerking?
Ja, de waarde van die opmerking moet toch blijken. We zijn nog in de commissie bezig. Laten we eerst even de commissie afmaken en dan daarna kijken wat de waarde van dat soort opmerkingen zijn. Maar ik ben benieuwd wat de wethouder...
Goed, dat is het antwoord wat u kennelijk krijgt, meneer Van Voorden. Daar zult u het mee moeten doen. Meneer Jaarsma, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De inzet van het college om het minimabeleid ook in te zetten om de focus op werk te versterken is een goede. D66 constateert tegelijkertijd dat de belangrijkste tegemoetkomingen toch wel min of meer onverantwoord zullen blijven. De individuele inkomenstoeslag, de bijzondere bijstand en het kindpakket, ik zie niet direct hele grote wijzigingen. Het zal in de praktijk vaak zo zijn, vermoeden wij, dat de materiële tegemoetkoming in belangrijke mate wel overeenkomt waar mensen nu ook wel gebruik van maken. Maar goed, het gesprek gaat dan een ander karakter krijgen. En die focus op werk, ontwikkeling, participatie, meedoen in de maatschappij, dat is mooi. Maatwerk, wederkerigheid, er valt allemaal veel voor te zeggen. Het heeft alleen, zeker door een paar woorden in deze tekst, wel wat scherpe kantjes. Daar komen we zo nog op terug. De uitbreiding tot 130% verbaasde ons in eerste instantie. De motivatie in het beleidstuk is wat gebrekkig en vraagt interpretatie. Ik vraag ook het college om die te verbeteren. We kunnen ons vinden in die 130%, met dien verstande dat er wel sprake moet zijn van een soort glijdende schaal. Het gaat niet om uniforme, onverkorte toepassingen van 130%, maar om het voorkomen van de armoedeval. En daarin past dat we hier en daar wat selectief...
U krijgt een vraag van mevrouw Kalk, maar maakt u even uw zin af.
Dat we hier en daar wat selectief de regelingen inzetten.
Mevrouw Kalk, u heeft een vraag aan de heer Jaarsma.
Ja. U pleit ervoor, als ik u goed begrijp, om die 130% toch verschillend toe te passen. Dat betekent eigenlijk dat u opnieuw een soort verschil in 110, 100, 120, 130% wil. Of begrijp ik u niet?
Ja.
Meneer Jaarsma.
Wat wil u? Ja. Okay. Het is alleen de vraag, hoe doe je dat precies?
Nee, maar dank u. Dat is helder antwoord.
Het moet mogelijk zijn met een schuin oog op de effecten van de armoedeval te differentiëren in het toekennen van vergoedingen. Bijvoorbeeld het kindpakket wel en de individuele inkomenstoeslag, bijvoorbeeld vanaf 120% WSM, niet beschikbaar. Ik constateer ook dat het college niet heel consequent is. Ik zie in de beantwoording van de technische vragen dat het percentage van 130% wordt genoemd bij de individuele inkomenstoeslag en op bladzijde 23 een ander percentage. Dus kijk, als we onverkort de 130% toepassen, dan verschuiven we gewoon de armoedeval.
Mag ik deze gelijk even beantwoorden? Ja. Deze, waarop u doelt, dat moet 110% zijn, omdat die wettelijk is vastgesteld. Dus daar is een fout geslopen in het stuk.
Kijk.
Dank voor die toevoeging.
Waar heeft u het dan precies over? Want dan kunnen wij het ook begrijpen.
De individuele inkomenstoeslag. Die staat in de tabel, in de technische vragen staat die goed op 110%. Ja. En dan krijg je dus vanzelf die glijdende schaal waar ik op doel. Zoals ik al zei, anders verschuif je de armoedeval gewoon naar 130%. En dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Dank voor je toelichting, meneer Jaarsma. Even kijken, even in de commissie, is voor iedereen duidelijk waar dit over gaat. En ook de vraag, uw vraag is goed beantwoord. Gaat u verder.
De Hilversumpas als instrument om makkelijker uitvoering te geven is een prachtig perspectief. De eerder gesuggereerde besparingen blijven in dit voorstel buiten beeld. Hoe zit dit? En verder wens ik u veel succes bij de technische uitwerking, want dat lijkt me nog een hele klus. Het scherpe kantje van het minimabeleid is de nogal indringende, wellicht dwingende manier waarop de overheid, de gemeente Hilversum, zich met de onze ondersteuning behoevende inwoners gaat bemoeien. Ik viel over het woord onafhankelijkheid in de zin in de inleiding. Een minimabeleid dat gericht is op een duurzame zelfstandigheid en onafhankelijkheid van onze inwoners met een minimuminkomen. Of de passage bij het intakegesprek. We vragen voor onze ondersteuning die openheid, maar ook volledige inzet om tot activering te komen en zo tot inkomensverbetering. Twee dingen. Mensen die een beroep doen op inkomensondersteuning zijn per definitie niet onafhankelijk. Dus dat woord gebruikt u daar beter liever niet. En het tweede, dit is een opdracht aan de medewerkers van het Sociaal Plein, waarmee we ze op pad sturen, maar wel een die met de nodige tact moet worden toegepast. Het lijkt ons verstandig om dit aspect mee te nemen in het tevredenheidsonderzoeken van het Sociaal Plein. Een beetje aandringen en activeren is niet fout. Mensen kunnen er daadwerkelijk door geholpen worden. Maar het is ook een dunne scheidslijn met dwang, betutteling, indringen in de persoonlijke levenssfeer. Ik sprak eerder over de praktische en morele dilemma's bij wederkerigheid. Die zitten allemaal op dit terrein. Los van alle andere dingen die we daar al over bespraken. Bevraagt u de cliënten daarop, want die hebben daar zelf ook een mening over en die kan u helpen.
Ik dank u wel. De heer Van Voorden, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Maatwerk, we doen wat nodig is. Prima. Terugbrengen van talloze regelingen. Helemaal mee eens. Goed dat het gebeurt. We hebben eigenlijk een drietal opmerkingen als CDA. Het eerste is eigenlijk, wanneer er zicht is op werk, geven mensen in die nodig een fiets. Of verder staat in het stuk een scooter. En verder in het stuk staat of een elektrische scooter. Voorzitter, dat deed ons wel de wenkbrauwen vol fronsen. Want eigenlijk met maatwerk is ongeveer alles mogelijk wat past bij de persoonlijke vraag en om iemand naar werk te leiden. Op zich begrijpelijk, maar de vraag is, hoe wordt dat in de uitvoering naartoe gepast? We horen graag van de wethouder hoe dit proces gemonitord wordt, of daar voorwaarden aan zijn verbonden. En wat ons betreft wordt dit altijd een lening en wordt dat niet zomaar vrijgescholden om niet, als er een goede prestatie is bereikt. Dus ik ben even benieuwd hoe ik dit moet lezen en hoe je ook zoiets borgt eigenlijk. Want het is wel heel erg vrijblijvend zoals het dat opschreven. De tweede opmerking is, wanneer is dit beleid nu succesvol? Er is niet smart geformuleerd en dat is in die zin zorgelijk. En de vraag is dan ook van, wanneer vindt de wethouder nou zelf dat ze een goede prestatie heeft geleverd? Dan de derde opmerking, en die doet wel een beetje pijn, dat is die Hilversumpas. Met dit stuk stellen we de Hilversumpas vast. En dat vind ik wel, heb ik moeite mee. En ik zal je ook vertellen waarom. We hebben volgens mij als raad de goede gewoonte dat bijvoorbeeld toezeggingen worden nageleverd. We hebben een uitvoerige discussie gehad over de Hilversumpas. Er was een berg met opmerkingen kwamen richting de wethouder. En de wethouder heeft tijdens dat gesprek 3 toezeggingen gedaan. Al 3 die toezeggingen staan nog open. Maar met dit stuk wordt impliciet gewoon het Hilversumpas vastgesteld. En dit, waaronder bijvoorbeeld dat er een business case zal komen. De business case ligt er al, want hij is 2 ton en in de uitvoering. Er zijn informele gesprekken, hebben er plaatsgevonden. Dus de vraag is even de volgende dingen, hoe werkt dit? In mijn optiek had het zo moeten zijn dat we eerst dat bespreken, deze toezeggingen bespreken en dan pas beleid gaan vaststellen. En nu wordt het in het minimabeleid vastgesteld en daar hebben we grote moeite mee, omdat we nog geen zuivere discussie hebben gehad over de Hilversumpas. Dus daar ben ik heel benieuwd naar de reactie van de wethouder op dit terrein.
Goed.
Mag ik een vraag stellen?
Een vraag van de heer Jaarsma krijgt u.
Meneer Van Voorden, u vraagt de wethouder wanneer zij vindt dat dit beleid een succes is. Heeft u zelf ook een antwoord op die vraag?
Meneer Van Voorden.
Ja, dat is een goede vraag. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de uitgangspunten. Pagina 10 staan die. Wat willen we bereiken? We streven naar dat niemand als gevolg van armoede beperkt wordt in zijn of haar sociale leven. Als we weten dat er 4000 mensen in Hilversum op die rand leven, dan is het best aardig om ze te zeggen van wij willen een verbetering in het aantal cliënten. We willen meer mensen spreken. We willen meer preventieve maatregelen nemen. We willen goede cijfers halen. Dus prima te kwalificeren. Het staat er nu niet. En dat vind ik zorgelijk. Want alles met wat gaat met we streven, dat vind ik te vrijblijvend.
Voldoende. Mevrouw Bijl, Hilversums Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Minimabeleid. De regeltjes staan er bij de veranderingen. Het minimabeleid wordt volledig maatwerk. Maar klinkt perfect. Vragen die we daarbij hebben is, wordt er nagedacht, en zo ja, hoe, over de vindbaarheid van de werkende armen? En het is al eerder aan bod geweest, maar juist bij die minima vind ik het toch wel heel belangrijk, omdat we het nu oprekken naar die 130, hoe gaan we ermee om? En welke garantie krijgen we dat iedereen die binnen de categorie valt, echt krijgt waar die recht op heeft? Komt een klein beetje terug op wat we bij schuldhulpverlening hadden. Het gaat over het mensbeeld wat een medewerker van het sociaal plein heeft. En dat moet nu toch wel heel erg gaan veranderen. Want onder punt 5 van de veranderingen staat, we gaan volledig anders werken. De inwonercentrale werkt boven alles. Ik kom dat steeds vaker in de stukken tegen. En wat ik niet helemaal geborgd zie, is de garantie dat de huidige medewerkers van het sociaal plein ook echt die kanteling kunnen maken door nu opeens zonder de regeltjes en wel met een hele open blik naar juist die persoon toe en datgene wat die nodig heeft te kunnen werken. Met name voor de minima vind ik dat buitengewoon belangrijk. Dan hebben we nog een vraag over groep 3. Een nieuwe formatie is nodig. Ik begrijp dat voor sommige dingen wellicht nieuwe formatie nodig zou kunnen zijn. Nu wordt er extra formatie voor groep 3 gevraagd. Groep 3, geen zicht op betaald werk. Dan gaat het om ongeveer 800 inwoners, staat hier. En er worden 3 extra formatieplaatsen voor gevraagd. Dan vragen we ons af, 3 mensen om 800 mensen die niet aan het werk kunnen iets mee te doen. Zijn we dan goed bezig? Waar denken we dan aan? Zijn dat 3 sociaal werkers? Zijn dat 3, kunnen we daar iets meer informatie over geven, alsjeblieft?
Goed, mevrouw Bijl, dank voor uw bijdrage. Mevrouw Badel van de ChristenUnie, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn we als ChristenUnie ontzettend blij dat er een gedegen minimabeleid zo meteen gaat komen. Wat me vooral opvalt nu in de bijdragers ook van de andere partijen en wat ik ook weinig nog terugzie in de plan, is hoe gaan we alle transformatie zometeen communiceren naar daadwerkelijk de minima behoefenden? Is daarbij stilgestaan? Is er ook stilgestaan bij de communicatie zoals mevrouw van Hilversums Belang ook net noemt, om de communicatie intern bij medewerkers van het Sociaal Plein te borgen? Kunnen zij zometeen mee in die omslag, want zij zijn toch het loket waar de minima terechtkomen. En waar ik persoonlijk heel veel moeite mee heb, en wij allemaal bij de ChristenUnie, is het woordje zorg. Waarom hebben we het over zorg als we het hebben over maatwerk en het instromen van mensen in de maatschappij en een passende baan te vinden? Waarom hebben we het niet over hulp? Kan het worden aangepast in de plannen? Daarnaast vragen we ons heel erg af, doordat de intakegesprekken zo meteen een ander karakter gaan krijgen, hoe gaat het verlopen als mensen die minder mondig zijn en ook een hulpvraag hebben? Hoe worden deze mensen zo meteen te woord gestaan en geholpen?
Mevrouw Van Maliel, dank u wel voor uw bijdrage. De heer Westering, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ook dit stuk vonden wij weer zeer prettig qua opbouw, analyse en ook de oplossingsrichting die voorgesteld wordt om meer eigenlijk te gaan versimpelen door minder regelingen te hanteren. Die steunen wij van harte. Aansluitend bij het CDA hebben we wel een vraag over het maatwerk wat ook niet tot willekeur moet leiden. En eigenlijk bracht het ons op de vraag, als je nou op het wettelijk sociaal minimum leeft als Hilversumer, waar heb je dan recht op? Dat kwam ook in het Difosa-verhaal vorige week terug, dat we hebben een heleboel rechten opgebouwd. En als we nu die regelingen gaan afschaffen, dan willen wij wel graag gevoel hebben van, ja, wat vinden we eigenlijk als gemeente nog het minimum wat we in ieder geval willen waar iedereen recht op heeft. En mijn vraag dan ook aan de wethouder is, klopt het nou dat ik in die tabel zie op pagina 23 en 25, als er bij Hilversum pas nee staat, dat al die regelingen vervallen? Het was mij in ieder geval onduidelijk, wat blijft er nou over aan regelingen, wat dan straks het wettelijk sociaal minimum is aan regelingen. Mijn tweede vraag gaat over de uitgangspunten op pagina 3. Daar staan een aantal uitgangspunten genoemd en de VVD mist daar een uitgangspunt en ik ben benieuwd wat de wethouder daarvan vindt, dat zoveel mogelijk in natura wordt uitgekeerd. Ik lees het wel op andere punten in het stuk terug, maar hier staat het nadrukkelijk niet. En ik zou heel graag willen dat als dat een uitgangspunt is, dat het ook wordt toegevoegd, want dat is voor de VVD heel belangrijk.
Voorzitter. U dacht, ik wacht even tot de heer Van Wal steekt, maar ik zal hem het woord geven. Dan kan hij dat doen, meneer Westering. Meneer Van Voorde.
Dank. Kijk, Natura klinkt heel aantrekkelijk. Hè? Dus wij hebben, iemand heeft een koelkast nodig, dus hij krijgt een bon. Of we zetten het op de Hilversumpas dat hij bij de BCC een koelkast kan halen. En dat is dan 300 euro. Maar als er iemand via Marktplaats 100 euro een koelkast kan krijgen, dan wordt het wat complex. Of ziet u dat ook als in natura?
Meneer Westering, VVD.
Ja, ik kijk er eigenlijk met een blik naar, hoe is het rechtvaardig? Hoe gaan mensen ermee om die niet voor die regeling in aanmerking komen? Dus stel je zit op 140% van het minimum. Wat doe je dan? Ga je dan voor 300 euro bij de BCC een nieuwe koelkast halen als je alle eindjes in elkaar knoopt? Of haal je er een van Marktplaats voor 100 euro? Dus ik geef een wat vaag antwoord, dat besef ik mij. Maar ik zou willen kijken dat we in die geest dit beleid optuigen. Dus ik zou willen zeggen, geef die mensen een koelkast. Hoe we dat ook maar uit kunnen voeren. En dat bedoel ik met in natura.
Gaat u verder, meneer Westeen. Ja, meneer Jaarsma heeft een vraag nog.
Ja, meneer Westerling, denkt u dat het bijdraagt aan de duurzame zelfstandigheid van mensen als ze alleen maar producten in natura verstrekt krijgen?
Meneer Westerling, VVD.
Ja, dat hangt er ook van af waar we de grens leggen, welke spullen we allemaal in dat minimum stoppen, in dat pakket stoppen. Waar ik in ieder geval van gruwel is dat mensen in het verleden hebben kunnen sparen om uitgaven te doen die wat mij betreft niet bijdragen aan het, of niet vallen onder het wettelijk sociaal minimum. Dus ik wil kijken naar welke dingen, en daarom sprak een eerdere opmerking van de wethouder mij ook aan, dat kinderen altijd voorop staan. Dus dingen die nodig moeten zijn om mee te kunnen doen en dat je een eerlijke start krijgt, daar zijn we erg voor. En verder zou ik willen dat zoveel mogelijk dingen in natura worden uitgekeerd, dus zo min mogelijk in geld, juist ook om ervoor te zorgen dat het besteed wordt aan dingen waarvoor ze bedoeld zijn.
Meneer Vervoorde, CDA, en mevrouw Kalk ook nog van de PvdA.
Nou, volgens mij is dat nou juist het ingewikkelde. Eigenlijk wat D66 zegt en VVD in de praktijk. Wat je hiermee wil bereiken is het bonnetjes tegengaan. Dan maak je de ambtelijke organisatie flexibel eigenlijk, ontlast je. Tegelijkertijd, het individu heeft eigenlijk geen keuzevrijheid meer. Dus een gemeente gaat niet op Marktplaats een koelkast kopen. Nee, die koopt bij de BC koelkasten in. En dat maakt het complex in dit verhaal. En dan is de vraag van wat prevaleert. Prevaleert zeg maar de 300 euro die iemand zou krijgen. En die koopt daarvoor 100 euro een koelkast voor. En die had 200 euro over. Of prevaleert het minder bonnetjes en voor 300 euro. Het is wat hypothetisch, maar in de praktijk gaat het wel vaak op die manier, heel eerlijk gezegd.
Meneer Westerling, vindt het goed als ik mevrouw Kalk ook meteen even het woord geef? Dan doen we die twee rekening.
Ja, dat staat erbij aan. Is het niet zo dat in het kader van maatwerk en het goede gesprek dit ook onderdeel is van het goede gesprek om te kijken wat mensen zelf zouden willen en hoe ze het zelf zouden willen regelen?
Meneer Westerling, twee vragen.
Ja, ik denk dat er absoluut praktische bezwaren zitten aan voor 100 euro een koelkast op Marktplaats kopen. Want als die na een week stuk gaat, dan staat diegene op de stoep van ja, hij is stuk. Dus je kunt ook een bepaalde kwaliteit niet waarborgen. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat je een praktische afweging maakt om het in natura via een andere leverancier te doen. En misschien, ik weet niet op wat voor aantal het gaat, maar zou je daar zelfs nog wel wat inkoop- of schaalvoordelen mee kunnen bereiken. Dan ben ik even de vraag van mevrouw Kalk kwijt.
Mevrouw Kalk nog even gaan.
Mijn vraag was
gesprek.
Of...
Ja, ik weet het al. Ja, pardon, ik weet het weer. Kijk, ik denk dat het altijd goed is om te kijken of je mensen zelf kunt betrekken bij de oplossing die ze nodig hebben. Want als je een oplossing gaat voorschrijven, helpt dat niet ook om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Dus in algemene zin ben ik daarvoor.
Goed. Dank voor uw bijdrage.
Ik was nog niet helemaal klaar, maar ik had een interruptie.
Klaar, excuus.
Ik heb nog een vraag over, de vraag over natura als uitgangspunt heb ik gesteld. Dan mijn volgende vraag ging over, er staat dat we 5,5 FTE gaan inzetten voor juist die mensen die in groep 3, volgens mij kwam die term in dit stuk weer terug, die in groep 3 verkeren. En dat zou ook moeten helpen om die mensen weer aan het werk te krijgen. Maar dan hadden we juist in het andere stuk volgens mij vastgesteld dat deze mensen moeilijk, tot niet zeer moeilijk te bemiddelen zijn naar werk. Dus mijn vraag is eigenlijk simpel, de 5,5 FTE op pagina 5. Wat voor dienstverlening gaan deze mensen doen voor die mensen in groep 3? Ik weet niet of ik me goed verwoord. En de laatste vraag gaat over de besparingsmaatregelen voor duurzame middelen. Ik wil toch vragen aan de wethouder of ze even kort wil reflecteren op het feit of het nou rechtvaardig is om mensen die zelf, pakken we weer even die koelkast, de koelkast niet kunnen betalen, om daar een werkende koelkast te vervangen voor een andere koelkast die dan energiezuiniger is, waar je, ik heb het even opgezocht, op jaarbasis 30 euro mee bespaart. Of dat dan een goed signaal is naar de maatschappij, dat we dat als onderdeel van het minimabeleid opnemen. Dank u wel.
Ik dank u wel, meneer Westerling. Mevrouw Boemakker van Hart voor Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan vijf vragen wegschrappen. Want die zijn al allemaal gesteld door mijn voorgangers. Nou, daar heb ik er nog één over. En dat gaat over de gezondheid, de pijler gezondheid. Het minimabeleid berust op 3 pijlers. Meedoen, vangnet en gezondheid. De vraag is of de wethouder kan aangeven op welke wijze aan gezondheid vorm kan worden gegeven.
Ik dank u wel. Mevrouw Kalk, PvdA. En dan kom ik bij de heer Sampieri bij ons, hè? Ja, mevrouw Kalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan mij aansluiten bij alle positieve woorden die gezegd zijn over de leesbaarheid van het stuk en over de opbouw. Dat is prachtig. En ik kan nog verder u een compliment maken over de uitbreiding van de regelingen naar 130% als standaard voor het wettelijk minimumloon. Sociaal minimum, zoals u weet, is de Partij van de Arbeid daar natuurlijk altijd voorstander van geweest. Dat is fijn. Maar we hebben ook nog een aantal kritische opmerkingen. En die kritische opmerkingen die hebben we deels geprobeerd te stellen bij de technische vragen, maar ook daar de antwoorden vonden we niet bevredigend. En die sluiten aan bij de andere vragen die al gesteld zijn over de uitbreiding van de FTE. En de inzet ervoor, die ga ik niet herhalen. Sluit me aan, of ik hoor die antwoorden graag. Maar iets anders is, u zegt op pagina 2... even kijken hoor. Nee, op pagina 4 zegt u, het is geen bezuiniging, maar wel goedkopere uitvoering op termijn. Terwijl op pagina 2 van het raadvoorstel staat dat, dat de versobering een bezuiniging oplevert. Ik wil er graag wat uitleggen over, want een bezuiniging is bij mij een bezuiniging en gewoon minder geld. En dat is een beetje mijn tweede vraag. Die 130% die bereikt een veel grotere doelgroep, 4000 huishoudens. Een gevolg van tweedeling zal zijn dat het aantal van 4000 alleen maar zal stijgen, nou op termijn nog veel meer. Maar hoe gaan we om bij een grotere doelgroep met hetzelfde geld of met minder geld, die bezuiniging? Dan staat er op pagina 15... En daar ben ik wel van geschrokken. Staat, ben je niet bereid deze samenwerking aan te gaan, dan is een aanvraag in de toekomst voor ons veel moeilijker te beoordelen op redelijkheid. Het kan zijn dat we je dan niet kunnen helpen. We hebben het daar bij het vorige stuk ook al even over gehad. Maar het kan zijn dat we je dan niet kunnen helpen. Dat vind ik een vergaande uitspraak. En ik zou er graag een toelichting op waarom dat het daar staat. En wat de rijkwijde van die opmerking is. En daar laat ik het even bij.
Ik dank u wel, mevrouw Kalk. Meneer Sampieri Bjornsen, SP.
Ja, voorzitter, dank. Ik was wel een beetje teleurgesteld toen ik dit stuk las, hoor. Ik was net zo blij over het schuldhulpverleningsplan en dan krijg ik dit te zien. Ik ben wel tevreden met het feit dat u een groot aantal regelingen uitbrengt naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Alleen, u stelt ook... daar wat, u maakt de toegang wat moeilijker per regeling. Zo is de eis van de Hilversumpas, waar het CDA al terecht zorgen over heeft gesteld, vind ik een hele rare in deze context. U stelt dat bijvoorbeeld voor de regeling duurzaamheid moet je bij de Hilversumpas verbonden partijen raadplegen, maar de Hilversumpas is er nog niet. En deze minimaregeling wilt u wel in laten gaan per 2020. Dus ik vind het raar om zo'n eis er nu al in verwerkt te hebben. Voorzitter, verder sluit ik me aan bij de zorgen van de PvdA over het bezuinigen. En ik ben bang dat in dit hele minimabeleid het probleem wat fundamenteler ligt. Ik ben bang dat deze wethouder een andere insteek heeft gekozen dan de SP zou kiezen. Deze wethouder heeft gekozen om via het minimabeleid mensen te activeren. Hoe ze dat precies wil doen, dat is mij niet duidelijk geworden. Maar de SP zou eerder kiezen om het welzijn van mensen te bevorderen in het minimabeleid. Om de armoede, die toch wel schrijnend is, de ergste gevolgen daarvan te beperken en zelfs misschien tegen te gaan. En daar kiest de wethouder niet voor. En dat spijt de SP echt. De drie groepen waar al in het vorige arbeidsmarktbewerkingsplan werd geopperd, dat vind ik daarom ook best wel slecht om hierin te betrekken. Voorzitter, dat hadden we ook nog bij het andere plan inderdaad. De kans op subjectiviteit en de bezwaarprocedure daarop. We hebben geen duidelijk beeld van of de bezwaarcommissie daar goed is bij betrokken en hoe u dat gaat regelen. Want als u meer maatwerk gaat bieden, dan is er een groter risico voor subjectiviteit. En dan vind ik dat een goed bezwaarproces, dat mensen goed geïnformeerd worden hoe ze bezwaar kunnen maken, echt fundamenteel is. Voorzitter, Ik wil het nog heel eventjes hebben over de voorzieningen. Meneer Jaarsma vindt het blijkbaar belangrijk, maar mijn partijgenoot terecht had opgemerkt, we hebben ook zorgen over de collectieve zorgvoorzieningen. Het is mij ook helemaal niet duidelijk wat er is gebeurd. Verder, voorzitter, uw insteek is om mensen te activeren, om mee te laten doen. Dat hebben we al 3 beleidsstukken lang gehad. Alleen dan vind ik het raar dat zowel in de regeling duurzaamheid als in de regeling meedoen nergens wordt gesproken over het vergoeden van een telefoon of internet. Dat zijn wel echt essentiële dingen in onze samenleving. Die limitatieve lijst bij de regeling duurzaamheid bevat maar 3 dingen en geen daarvan is een telefoon. Voorzitter, ik vind ook een afschrijvingstermijn van 10 jaar wel heel riant. Ik bedoel, Miele, die kun je misschien wel 10 jaar vasthouden, maar een goedkope wasmachine die gaat echt niet 10 jaar volhouden. Voorzitter, daarna vind ik het ook wel een beetje raar dat de maaltijdbezorging wordt geschrapt. Dat is ook gezien de motie van het CDA tegen bestrijding van eenzaamheid. Dat is zo'n goede manier om eenzaamheid te bestrijden. En je helpt mensen die misschien minder goed ter been zijn en moeite hebben met koken of niet zo zelfstandig zijn. Dus ik zou de wethouder toch echt dringend willen oproepen. Hou die maaltijdbezorging in stand, want dat is echt een positieve ontwikkeling. Voorzitter, ja, dat zijn wel de belangrijkste. Ja, en nee, ik moet dit nog heel eventjes kwijt. De PvdA had daar terecht op gewezen. Ik vind het wel echt een storende uitspraak dat u zegt, als iemand niet bereid is om mee te werken, dat u misschien gaat kort in de uitkering. Ik vind het wel raar dat wij een impliciete dreiging in onze beleidsstuk gaan opnemen. Dit document moet zijn om zorg te dragen voor mensen. En dan is zo'n uitspraak echt ongepast. En ik wil daar nadere toelichting doen van de wethouder.
Goed, volgens mij hebben we van iedereen een bijdrage. Ik neem aan, meneer Sampieri Bjornsen, dat u doelde op de inspreker. U had net al. Ja, oké. Ja. Nou, ik bedoel, hij zit hier als burger, dus als inspreker. Ik zou het ook wel voor de zuiverheid, zou ik het ook wel even zo willen houden ook. We gaan over naar de beantwoording door de wethouder.
Ja, dank u wel voor uw inspraakreactie. De collectieve zorgverzekering die zit nog altijd in het beleid. Die staat er ook nog steeds in. Wij zijn van plan om te kijken of we daar, hoe we daar verder mee gaan. Voor de regeling chronisch zieken blijft de mogelijkheid bestaan om voor €500 per jaar deel te nemen. Dus wat ons betreft blijft die regeling beschikbaar. U had er nog een opmerking over de toeslagen en u gaf mij een advies. Zorg voor ondersteuning, die nemen we ter harte. Een aantal van u geven aan maatwerk. Hoe zit dat met rechtmatigheid en hoe zit dat met willekeur? Ik heb net in de andere zaal ook al aangegeven, wij hebben een aantal wettelijke eisen en voorwaarden, we hebben een aantal regelingen, die blijven bestaan. Maar maatwerk gaat ook over professionaliteit van medewerkers en maatwerk is per definitie dat je ook iets anders doet per persoon en dat je kijkt naar de behoeften van de persoon. Ik heb nu 2 stukken achter de rug en in die stukken, vorige week ook al, in die stukken wordt elke keer gezegd, hè, we gaan het brede gesprek aan. We doen dat brede gesprek op basis van wat kan iemand, wat heeft iemand nodig en ook in dit verband wordt dat aan elkaar gekoppeld. En dus ik blijf eigenlijk de boodschap herhalen, het wordt misschien nu vervelend, maar dat is de insteek van de gesprekken die wij voeren met onze inwoners.
Meneer Van Voorde heeft een vraag daarover aan u.
Dank voorzitter. En ik begrijp ook de beantwoording van de wethouder. Alleen het is een beetje kaderloos om het even zo te zeggen. En dat betekent eigenlijk een e-scooter kan ook een bestelauto zijn. Waar houdt het op? En dat is denk ik wel belangrijk. En wat is je visie op hoe dat wordt terugbetaald? Is dat een schenking? Dat ontbreekt. En dat zou ik graag in die beantwoording willen horen. Dus ik begrijp, maatwerk vergt veel professionaliteit in de uitvoering. En ook wel, misschien wel daarvoor ook een nodige opleiding. Maar ik denk wel dat we iets meer nodig hebben dan deze beantwoording op dit gebied.
Ja. Antwoord, de wethouder.
Ja, en dat is ook een punt, hè, wat in een gesprek naar voren komt. Van hoe regel je dat nou met elkaar? Wat zijn doelmatige uitgaven om iemand eigenlijk ook weer zo goed mogelijk aan het werk te krijgen? Om iemand ook te faciliteren? Hoe doe je dat doelmatig en sober? Dat hoeft niet altijd het duurste van het duurste te zijn. Mevrouw Kalk, u gaf het wat mij betreft goed aan. Ook dat is onderwerp van gesprek. Want dat gesprek heb je dan met elkaar. Wat heb ik nodig? Waar sta ik? Hoe kan ik mijn dingen regelen? Hoe kom ik uit de stress ook van de situatie? En hoe leid ik een leven gesteund ook door de gemeente Hilversum?
Voorzitter, wethouder, mag ik er nog een vraag over stellen?
Natuurlijk, gaat u gewoon nog af vandaan.
Is het wellicht een idee, ook in navolging van wat CDA zegt, om daar ook een monitoring of een rapportage op jaarlijkse basis aan te koppelen, zodat we wat meer grip krijgen op dit soort zaken?
Nou ja, u gaat geen grip krijgen op het maatwerk zelf. U gaat wel grip krijgen op de doelstellingen van dat beleid. Namelijk, hoe ondersteun je mensen zo goed mogelijk in de situatie waarin ze zitten? Dus we kunnen laten zien hoeveel mensen gebruik maken van de minimaregelingen. Voor wat voor dingen mensen gebruik maken. We kunnen u inzicht geven in hoe dingen verlopen. Ook bij het Sociaal Plein. Bij eventuele bezoeken aan het Sociaal Plein. Mevrouw Vreugdeel die vroeg net, kunnen we goede en slechte casussen horen? Nou ja, wat mij betreft is dat onderwerp van gesprek. Maar dat betekent voor een deel betekent dat ook loslaten. En dat betekent ook dat je vertrouwt op de vaardigheden van de medewerkers. Ik heb ook aangegeven dat om deze slag te maken, en dat zit ook in de financiële stukken die hierbij horen, dat de medewerkers daar ook echt nog een training voor krijgen, daarin meegenomen worden in wat er van ze verwacht wordt in dit nieuwe systeem. Dat gaat gebeuren.
Maar ja. Van Bladel was nog...
De reden dat ik het ook vraag is vanwege transparantie. En ook, hoe krijgen we een stukje wederkerigheid als we in natura uitbetalen? Hoe gaat dat zometeen vorm krijgen? En kunnen we daar toch ook wat meer inzage in krijgen? Ja. Maar volgens mij heeft u daar net een redelijk antwoord op gegeven. Dus daar vertrouw ik op.
Dan even de heer Van Voorde, CDA.
Ja, dit is het probleem wat we net ook hadden met wederkerigheid. Het gaat een beetje om interpretatie en loslaten, maar dat vind ik wel heel ingewikkeld. Zeker als je, u zegt over soberheid. Nou, als in het stuk al staat fiets, scooter, e-scooter, dan proef ik die soberheid niet. En ik vind wel dat dat toch meer beschreven moet worden of dat we een uitgangspunt hebben van het is primair een lening. Ik vind het ook qua... Wat je wil uitstralen als gemeente, vind ik het niet verstandig om met gemeenschapgeld al aan te geven. Nou, u kunt een e-scooter krijgen als dat uw werk bevordert. Goed. Zo kan je het wel lezen en dat vind ik ingewikkeld.
Dank u wel. De wethouder.
Ik denk dat het ook ingewikkeld is. En ik zou bijna zeggen van makkelijker kan ik het ook in dit geval voor u niet maken. Het is echt een stukje loslaten. Meneer Jaarsma, u vond de 130%, daar hebben we het over gehad. Hè, dat was op één punt had u een omissie geconstateerd, die individuele inkomstentoeslag. Die 130%, dat vindt u eigenlijk een beetje een gebrekkig argument, het voorkomen van de armoedeval. Maar wij hebben wel dat geconstateerd dat hiermee het activerend vermogen, ook om juist die stap te maken om aan het werk te gaan en niet te blijven hangen in de uitkering omdat dat eigenlijk meer loont, om die stap ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Er wordt ook aangegeven van die Hilversumpas, heeft u gevraagd, levert dat besparingen op? Nou, dat zou best wel eens kunnen als we daar ook in onderhandelingen met de lokale leveranciers bijvoorbeeld tot mooie dingen komen. Maar die business case van de Hilversumpas, daar refereerde u aan meneer Van Voorde, die ligt er nog niet. Die is nog niet klaar. U stelt die Hilversumpas pas vast zodra ik daar met u mee naar de raad en naar de commissie kom. Die zit wel als wenselijkheid in dit beleid. Maar die is er pas als uw raad daartoe besluit.
Meneer Van Voorde, CDA.
Ja, voorzitter, dan vind ik het eigenlijk niet passend dat hij in dit stuk staat. Er staat heel duidelijk gewoon geld voor vrijgemaakt. En volgens mij moeten we die discussie nog voeren. Dus mij betreft halen we hem ook uit het stuk. En gaan we op een later moment besteden. En als u daarvoor een PM-post nodig heeft in de kadernoten, dan kunnen we daar best over praten. Maar voor de zuiverheid van de besluitvorming, hier staat eigenlijk al een hele uitwerking. Wat wel op die pas lopen, wat niet, wat die gaat kosten per jaar. Dat strookt niet echt met uw beantwoorden. En ik geloof u wel, maar dan vind ik, dan moeten we hem ook zuiver voeren. En dan zou ik hem hieruit willen halen en dat willen voorstellen.
Mevrouw Bijl, heeft u een vraag of een reactie op
dit? Dat is precies wat ik wilde vragen. In aansluiting op, er wordt al gezegd, haal het alsjeblieft uit.
Het woord is aan de wethouder.
Daar zou ik geen voorstander van zijn, omdat wat mij betreft is die onvoorwaardelijk, is die onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we dit willen gaan vormgeven. Ik zou er geen voorstander van zijn.
Meneer Voorde, CDA.
Dat begrijp ik, voorzitter, maar dan had de wethouder deze toezeggingen niet moeten doen in de commissie. Die zijn gewoon hard en daar staan eigenlijk in, we bespreken een business case. En een business case betekent eigenlijk dat we niet op voorhand al weten dat die 2 ton kost. Dat lijkt me echt de volgorde dingen, lijkt me niet de juiste volgorde de dingen. Dus in die zin zou ik dan echt willen voorstellen om het uit te stuk te halen.
De wethouder.
Daar verschillen wij van mening. Even kijken hoor, het woord onafhankelijkheid, daar heeft u gelijk in, meneer Jaarsma. Onafhankelijkheid, dat is natuurlijk een punt als je afhankelijk bent van regelingen en van de gemeente Hilversum en van wettelijke regelingen. Ik denk dat we daar meer het woord zelfbeschikking of iets dergelijks toch wel hebben willen duiden. Dat het wel de bedoeling is dat je ook nog over je eigen keuzes gaat en daar ook een rol in hebt. Betutteling is wat mij betreft zeker niet de bedoeling, ook niet vanuit het sociaal plein. Even kijken hoor, maar wij zouden wel recht willen doen aan hoe mensen ervoor staan. En dat heeft ook met maatwerk en die gesprekken daarover te maken. Even kijken. De vindbaarheid van de werkende armen, vraagt u mevrouw Bijl. We hebben heel veel geld gestoken in communicatie en dat blijven we ook doen. En ook de werkende armen hopen we daarmee te bereiken. De garantie dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft, die zit in de garantie dat ook hiervoor geldt dat we te maken hebben, ook voor een deel met die wettelijke regelingen, ook met de regelingen die we hier kennen en met de participatiewet bijvoorbeeld. Hoe duid ik dat? Hè? Als je dus ook hierbij weer gaat, en dat blijf ik ook tot in de treurigheid herhalen, hè, dat je hier dus gesprekken hebt over maatwerk. En dan zou ik zeggen, krijg je de garantie dat je krijgt wat je nodig hebt. En dan is de vraag, wat heb je nodig en hoe ga je daar het gesprek over aan? De borging dat de mensen van het sociaal plein de kanteling kunnen maken. De borging die proberen we zoveel mogelijk te maken door te sturen, door training en begeleiding aan te bieden en door de lijn daar optimaal op te faciliteren. En dat we daar ook op blijven sturen dat die kanteling ook daadwerkelijk gemaakt wordt. Daar zijn we nu al overigens voor een deel mee bezig. Door te kijken van kunnen we daar met elkaar die slag ook aan. Deze ontwikkelingen zijn ook besproken met de mensen van het sociaal domein. En op basis daarvan zijn ook al deze stukken tot stand gekomen. De capaciteit voor die 5,5 FTE voor groep 3... die zit eigenlijk voor een deel in de begeleiding van de mensen en die zal voor een deel aanhaken bij WMO daar zijn plek vinden. Bij de minimaregelingen wordt die ook genoemd omdat dat een verdisconteerde capaciteit is over de beleidsstukken heen en daarmee zit die in die financiële plaatjes. Maar eigenlijk hoort die bij groep 3. Even kijken, dan is de discussie over in natura. Wat is gebleken is dat als we dus inderdaad middelen verstrekken, dat mensen dus gaan sparen of dat er niet altijd wordt uitgegeven aan het doel waarvoor we dingen ter beschikking stellen. En dat willen we zoveel als mogelijk voorkomen. Dus daarom is in natura wat ons betreft echt een goede keus. En willen we dat ook zoveel mogelijk inzetten. En dat zou dan, de Hilversum Pas zou daar dan een prima middel voor zijn om dat te doen.
Meneer Westheen.
Mijn vraag aan de wethouder is, kan ik dat dan beluisteren als een toezegging dat dat als uitgangspunt wordt opgenomen in dit stuk?
Volgens mij staat dat ook voldoende verdisconteerd in de stukken. Volgens mij staat dat er gewoon in.
Ik heb de pagina maar net genoemd, ik heb het nu even niet paraat, maar er staat gewoon een lijstje uitgangspunten, een stuk of 7, en daar staat dat niet tussen.
Nee, maar in de rest van het stuk wordt daar echt, wat mij betreft, in ieder geval voldoende aandacht aan besteed. Dat ook die optie in Natura echt een optie is waar we voor willen gaan. Mevrouw Boumatkar, u vraagt zich af wat we doen op het gebied van gezondheid. Allereerst hebben we het net gehad over de ziektekostenverzekering. Daar doen we het nodige aan. En juist ook door het minimabeleid en de schuldhulpverlening, dat zijn allemaal bijdragen ook aan de gezondheid van mensen. Mevrouw Kalk, u vroeg de bezuiniging als doel. Nee, de bezuiniging is niet het doel op zich. Het is wel zo dat door de maatregelen toe te passen en door meer maatwerk toe te passen, we wel verwachten dat we daar minder geld aan kwijt zijn. Dus we verwachten wel dat daar een bezuiniging, dat daar gewoon minder uitgaven op gedaan worden. En daarmee denken wij ook dat als die groep gebruik maakt van de regelingen en die groep zich uitbreidt, dat we dat daar ook mee zouden kunnen opvangen. Dan was er nog de vraag van, als je niet wil meewerken, dan helpen we je niet. We hebben natuurlijk ook hier weer te maken met de wettelijke kaders. Dus je krijgt waar je recht op hebt. Maar mocht je het gesprek niet met ons willen aangaan, dan is een van de mogelijkheden om te kijken van, verstrekken we dan de dingen die bovenwettelijk zijn of niet. Als argument om in gesprek te gaan over de wederkerigheid.
Ja, korte vraag. Mevrouw Kok.
U zegt van, het geldt voor de bovenwettelijke dingen, de eventuele sanctie. Maar vindt u dat het kan zijn dat we je dan niet kunnen helpen dat het in dit stuk thuis hoort?
De wethouder.
Ja, dat vind ik wel, omdat we daarmee vorm willen geven aan hoe de wederkerigheid kan uitpakken. En daar is natuurlijk, we hebben ook gezegd, we zetten ook in op sanctionering, als dat nodig is. Dat geldt ook hiervoor. Dan ga ik nog even naar meneer Sampieri Bjornsson. U vroeg hoe de bezwarencommissie betrokken is. Nou, die zal ook meekrijgen hoe het nieuwe beleid vorm krijgt. En daar zullen we ook met de bezwarencommissie op in conclaaf gaan. En die toetsen dan aan de regels omtrent dit beleid. Telefoon of internet, dat is inderdaad, we leven tegenwoordig in het jaar 2019. Een telefoon of internet kan een van de maatregelen zijn die binnen dat maatwerk vallen. De maaltijdbezorging die wordt inderdaad geschrapt. Maar er zijn nog steeds allerlei trajecten, ook moet ik even kijken even naar jou, via Versa volgens mij, die ook aan maaltijdbezorging doen. Die maaltijdbezorging blijft wel bestaan voor de huidige deelnemers. En ook vanuit eenzaamheidsoverwegingen wordt daar ook via Versa bijvoorbeeld echt op ingezet. En daarmee ben ik volgens mij door de beantwoording van de eerste
termijn. Ik dank u wel voor de beantwoording. We gaan even 1 minuut is nog voor de inspreker om te reageren op behandeling in eerste termijn.
Voorzitter, dank.
Meneer Intel.
Ik heb eigenlijk 1 opmerking om verwarring te voorkomen. Mijn bijdrage in eerste termijn ging niet over de regeling chronisch zieken en gehandicapten, maar ging echt specifiek over de collectieve zorgverzekering.
Ik dank u wel voor die toevoeging. Ik kijk even naar de commissie en ik doe nadrukkelijk appel op u of u echt nog iets te melden heeft in de tweede termijn of dat u nu al tot een oordeelsvorming kan komen. Laten we alleen even bij die punten blijven die u kunnen helpen nog in uw oordeelsvorming. Want we hebben nog 1 agenda onderwerp te gaan en we hebben daar nog een half uur voor staan. Meneer Van Voorden.
Ja, dank u wel, voorzitter. 2 punten. De eerste is, meneer, is het beleid nou succesvol? Die vraag al gesteld, daar heb ik volgens mij nog geen reactie op gehad. Omdat we de smart geformuleerde doelen niet terug kunnen vinden. Dan toch nog even terug naar die Hilversum Pas. We hadden het net over vertrouwen, raad, college. En dan is het belangrijk dat we kunnen vertrouwen op toezeggingen. En ik heb daar natuurlijk vorige week woensdag aandacht voor gevraagd, 2 weken geleden in de raadsvergadering. over moties die niet worden nagekomen en toezeggingen die niet worden nagekomen. En ik vind, dit is ook een voorbeeld daarvan. Er staan gewoon 3 toezeggingen open die redelijk duidelijk zijn. En dan verbaast me het gewoon dat het nu in dit stuk zo concreet is uitgewerkt. En dat staat wat mij betreft een beetje haaks op elkaar. En daar heb ik dus moeite mee in mijn rol als oppositie. Moeten we erop kunnen vertrouwen dat het proces zuiver verloopt in de volgorde der dingen. Dus het is vast geen onwil. Dat geloof ik ook echt niet. Maar het is denk ik wel goed om daar nog eens over na te denken. Want anders gaan we echt de voorstel om het eruit te amenderen. Want we vinden dat gewoon niet chic. En ik verwacht daar ook eigenlijk wel steun van mijn collega's.
Goed, dank voor uw bijdrage en nuancering. Meneer Jean-Pierre Bjornsson.
Ja, voorzitter. Ik moet gewoon constateren dat deze wethouder onvoldoende zal zorgen voor mensen met financiële problemen. Zij besluit dat de beste route is om mensen op te jagen totdat ze een baan hebben gevonden. Terwijl het primaire doel, zoals ik geloof, de minima het beste zijn, zou moeten zijn om mensen te helpen om tegen armoede te strijden. Tijdelijke tegemoetkoming, zoals deze wethouder voorstelt, voor permanente problemen is geen oplossing. Voorzitter, ik ga weg. En ik moet constateren dat als dit beleid zo wordt doorgevoerd, ongewijzigd, dat de armen van Hilversum er slechter vanaf zullen zijn dan toen ik hier begon. Echt. Ik
wat is zo'n schade. Wat is uw vraag aan de wet?
Nee, het is gewoon een tweede termijn.
Oké, goed. Dan kijk ik even de commissie rond. En dan heb ik nog even een vraag van de heer Van Voordel. Dat was eigenlijk een algemene opinierende opmerking die u maakte. Dus er is geen beantwoording door de wethouder nodig. 2 vragen nog door de wethouder. De wethouder gaat die beantwoorden.
Ja, wanneer is het beleid succesvol? Dat is als de mensen die het nodig hebben beroep doen op deze regeling en als we die zo goed mogelijk helpen. En dat kwantificeren, dat is natuurlijk een uitdaging, hè? Maar dat is een terechte vraag die ik ook daarop moet gaan uitwerken. Want dan is het wel succesvol en eigenlijk ook als we een zo groot mogelijk bereik hebben op de mensen die dat nodig hebben. Daar werken we natuurlijk hard aan. Daar ga ik me nog even op beraden.
Voorzitter.
Meneer Vervoerder.
Kunt u dat ons dan laten weten en binnen welk termijn? Want dan is het wel aardig als we dat dan, als u dat met ons wilt delen.
Ja, ik zou dat willen meenemen in de rapportage die we net ook besproken hebben. Die we bij wijze van spreken jaarlijks aan u voorleggen. Dat we de voortgang daar klip en klaar met alle eenduidigheid en alle, hoe moet ik het zeggen, overeenstemming met elkaar, dat we die aan u voorleggen en dat we daarop ook meten hoe het gaat.
Voorzitter.
Meneer Vervoerder.
Ja, het zou fijn zijn als we op een iets korte termijn, en ik misschien voor de raadsvergadering, wel een soort van richting kunnen krijgen. Hè? 1%, 3%, 5% of 10% zou best aardig zijn om, voordat we het beleid vaststellen, om eens te weten van hey, hoe ambitieus is dit nou eigenlijk?
Dat zou ik kunnen doen. Ja, daar wil ik best een slag in slaan. De Hilversumpas. U zegt die toezeggingen die staan haaks op elkaar. Het is zeker geen onwil, maar ik zie ook eigenlijk eerlijk gezegd niet zo goed waarom ik die toezeggingen niet na zou komen. Wij zien in dit beleid zien we de Hilversumpas echt als uitvoeringsmechanisme. Dat is echt een deel van de visie zoals die voor ligt. Maar hij is er pas als u daartoe besloten heeft. En dat blijf ik ook zeggen, die blijf ik ook volhouden. Dus dat gesprek en die discussie, die gaan we nog aan met elkaar. Het is een uitvoeringsmiddel, hè? Het is niet een onderdeel van het beleid bijvoorbeeld nu.
Meneer Vervoer, u heeft dit punt al een paar keer gemaakt. Ja. Maar gaat u hem dan nog een keer maken? Of
nou, één ding. Er staat gewoon heel duidelijk in het stuk dat onderhoud van de Hilversumpas 210.000 euro kost. Dus in die zin is dat gewoon hartstikke concreet. En dat staat in die zin dus wel haaks op toezegging wat mij betreft.
Goed, de wethouder tenslotte.
Ja, en dat gaat met name om het financiële deel ook inzichtelijk te maken. Want stel u voor dat we snel zijn met het invoeren van de Hilversumpas, want die staat uiterlijk 1 juni 2020 gepland. Dan zouden we dat misschien nog nodig kunnen hebben. Hè? Dus dat is een beetje de onderbouwing daarvan.
Goed, ik zou met u willen overgaan tot de advisering. Ik begin bij mevrouw Bijl. Dat kan deze keer, kan dat rustig, mevrouw Bijl. Het eerste is de rijp voor beraad en met of zonder debat. En als u al een advisering heeft met ons wilt delen, is dat ook fijn. Dank u.
Dank u.
Gaat u gang.
Deze keer gaat het lukken. We hebben er toch problemen mee. Waarom hebben we er problemen mee? Met name het feit dat de Hilversumpas hier als instrument genoemd wordt, waarbij en financiering en formatie in het stuk wordt opgenomen. Op die manier kunnen wij niet akkoord gaan. Dus in dit geval kan ik niet anders doen dan niet rijp voor de raad.
Meneer Sampieri Bjornsson, SP. Met debat. Oké. Maar wel rijp voor de raad, meneer Sampieri Bjornsson. Wel rijp voor de raad, oké. Mevrouw Van Bladel.
Ja, rijp voor de raad en met debat.
Jawel, meneer Jaarsma, D66.
Ja, ik raad het college aan om het onderdeel Hilversum Pas om daar een voorbehoud in de besluitvorming op te nemen van een business case en een goede uitwerking. Voor de rest rijp voor debat.
Dank u wel. Mevrouw Kalk, PvdA.
Ik sluit me aan bij de suggestie van de heer Jaarsma.
En
met debat.
Ja.
Ik dank de Jaarsma voor zijn support en voorbehoud.
Meneer Westing, VVD.
Ja, het is rijp voor de raad. Ik ga het nog wel even in de fractie overleggen. Dus in ieder geval met debat.
Ja. De heer Poels, GroenLinks.
Rijp voor de raad met debat.
Goed. Mevrouw Boemekar.
Rijp voor de raad met debat.
Ik dank u wel. Ik dank ook de inspreker voor zijn komst. Dank voor het inspreken. We gaan heel snel nu een switch maken. En dan ga ik wethouder Wima Jäger uitnodigen om aan te schuiven voor het laatste onderwerp van vanavond. Ik ga niet schorsen, want het gaat allemaal af van de tijd. En ik denk dat het belangrijk is dat we nu even inlopen op de tijd. Ik wil wethouder Wolters danken voor het harde werk samen met de ambtenaren vanavond. Ook met de commissie en wel thuis vast. En dan nodig ik van harte de heer Jäger.